is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu samen uit de 36e psalm, daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot den wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos, gij behoedt en zegent mens en beest, en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. We lazen nu het tweede vers van Psalm 36. Gedeelte Uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt u vinden in het boek Rut en daarvan het derde hoofdstuk. Wij noemden u Rut 3, doch stellen wij ons vooraf onder de heilige wet des Heren en zingen na het voorlezen van de wet het 24ste vers van Psalm 119.
En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel ga? Nu dan is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap. Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u, zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en leide zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep. En zie, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide: Gezegend zijt gij de Heere, mijn dochter. Gij hebt deze, uw laatste weldadigheid, beter gemaakt dan de eerste. Terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad mijns volks weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, wel is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden. Indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En hij stond op, eer dat de een de ander kennen konde, want hij zeide: Het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voort zeide hij: Lang de sluier die op u is en houdt dien. En zij hield hem. En hij mat 6 maten gerst en leidde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, terwijlke zeide: Wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij: Deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zeide tot mij: Kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want de man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben.
De voorbede is gevraagd voor mevrouw Van Dijk, die in het Bleuland ziekenhuis moest worden opgenomen, en voor Arend Witvliet junior, die ook in het Bleuland ziekenhuis moest worden opgenomen. Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heeren. Heere, langmoedig en goedertieren God, geef in onze harten een indruk van uw trouw en weldadigheid, die ons tot dit ogenblik spaarde en droeg en verdroeg. Hoewel wij niet anders deden en doen dan u vertoornen en tergen met onze zonden en afmakingen. Heren, we hebben samen gezongen, gij zegent mens en beest. En doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Nu zijn we samengebracht door uw hand rondom uw goddelijk woord. We lezen in het hooglied van Salomo dat de bruid eenmaal gevraagd heeft, zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijkt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Die bruid had die grote herder lief, heren, maar ze was hem kwijt, ze wist niet waar hij legerde. En ze wist niet waar hij zijn kudde legerde. En toen antwoordde die goede herder der schapen, indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. En heren, nu mochten we vanmorgen uitgaan op de voetstappen der schapen. We mochten samen met uw volk opkomen naar het heiligdom waar het volk vergaderd is. En hier onder de verkondiging van uw woord, onder de lofzangen Israëls, wilt ge uw kudde weiden. Daar wilt ge legeren in de middag. De kudde is er, heren. Maar wat zou het nu arm zijn als de herder ontbrak. En dat hebben wij ons wel waardig gemaakt door onze zonde. Dat ge ons als een wandelaar zoudt voorbijgaan. Of als een reiziger die maar inkeert om te vernachten. Maar zoudt ge nog genadig onder ons dak willen inkomen. En ons willen verkwikken door de werkingen van uw geest. Die geest die dat woord levend en krachtig kan maken in onze harten. Die alles wat hoog en verheven is kan neerwerpen. Die geest die ons harde gepantserde hart kan vermurwen tot een gehoorzame gewilligheid aan uw voeten. Die geest die het dode levend kan maken en het ingezonkene kan doen herleven. Die geest die vijanden met u kan verzoenen. En goddelozen tot u kan bekeren. O Heere, zoudt ge dan zelf als die goede herder onder ons willen wandelen. En zoudt ge alles mee willen nemen wat we daartoe behoeven. Verkwik en onderwijs uw kinderen. Ge weet hoe uw volk naar deze plaats is gekomen. Ge weet het uitzien van hun ziel en de legering van hun hart. Heren, mochten ze vanmorgen die ene naam maar horen noemen, die hun ziel lief heeft, die voor hun leven de grondslag van zalig worden is geworden. Buiten wie zij geleerd hebben dat er geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Maar wil ook onze arme, onbekeerde mensen gedenken, heren, die zelf niet beseffen in hoe dodelijk gevaar ze verkeren. En die nog nooit iets hebben verstaan daarvan wat de eeuwigheid is. Die het gewicht van hun kostelijke ziel nooit hebben gevoeld. En die zich nooit waarlijk hebben bekommerd over de vraag hoe ze eenmaal rechtvaardig zullen verschijnen voor God. Ach, Heere, grijp er nog, als het er maar één zou zijn. Zouden de engelen in de hemel zich nog verblijden? Grijp er nog, Heere, in het hart. In de veelheid van de onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. Gedenk de gemeente, zoals ze opgekomen is. Velen vertoeven elders. Wilt u ook hen gedenken? En hen ook in de vreemde doen opgaan onder de zuivere bediening van uw woord. Bewaar voor de zonde, Heere, die bijzonder op andere plaatsen haar zuigkracht zo kan doen gevoelen en wil bijzonder over onze jonge mensen hoeden, opdat uw naam om onzentwil niet werd gelasterd. Mocht u onze zieke mensen gedenken, die thuis met ons meeleven en meeluisteren in hun woning. Maar gedenk ook die in het ziekenhuis worden verpleegd. We dragen u die jonge moeder op, die opgenomen moest worden voor onderzoek en behandeling. Heere, mocht u de vrees nog wegnemen en mocht u geven dat de uitslag zo zou mogen zijn dat we ons verwonderen moesten. We vragen ook voor een jonge man, een van onze doopleden, die nadat hij gevallen was opgenomen moest worden in het ziekenhuis en ook daar nu nederligt. Heere, gij weet ook hoe het met hem gesteld is. Wil hem nog brengen aan uw voeten. En dat ge deze roepstem niet de eerste in zijn leven wilde heiligen aan zijn jonge hart, tot waarachtige verootmoediging en bekering tot u. We vragen u ook voor een familie die in rouw gedompeld is, Heere. Daar is een geliefde man en vader door de dood ontvallen. De vrouw en moeder en de kinderen die met ons, die tot onze gemeente behoren, mocht u gedachtig zijn. De ledige plaats is gevallen, het gemis zal moeten worden ingeleefd. Betoon u in hun leven een man der weduwen te zijn, een vader ook der halve wezen. En wil gedachtig zijn, Heere, aan dat gezin, heilig alle smart. Blijdschap is er ook, daar u een vrouw en moeder, die zoveel weken en maanden verstoken was van de opgang onder uw woord, in verband met een ernstige ziekte en een ingrijpende operatie, vanmorgen weer onder ons bracht. Het zal haar wonderlijk te moede zijn. Geef behalve verwondering, Heere, die een vrucht kan zijn van het natuurlijke hart, die verootmoediging, die alleen gewerkt wordt door uw lieve geest. Zij is er nog. Anderen vielen weg. De boom van het leven mag nog staan. U graaft nog en legt nog mest aan de wortel. Wil haar ook voor het verdere sterken. En mocht het in uw lieve raad bestaan, genadig willen herstellen. Zo zijn er veel zorgen, Heere. Veel noden in het midden der gemeente. En dan nog al die dingen waar wij niet van weten. Waar alleen de muren van de kamer van ons huis van zouden kunnen gewagen. Het verborgen kruis. De stille smart. Het verdriet waarover met niemand gesproken kan worden. Aanschouw de moeite en het verdriet. Opdat men het geven in uw hand. Heere, gedenkt u uw ganse kerk. Al uw dienaren, waar ze ook geroepen worden uw woord te zaaien vanmorgen. Laat ze het met vrijmoedigheid en blijdschap mogen doen. Ook met een diepe indruk van de ernst van het werk dat u hun toebetrouwde, wetende dat ze eenmaal rekenschap zullen geven. Sterk ook onze studenten die rondgaan in onze gemeenten, toegerust worden tot de bediening des woords. Mocht u ook gedenken uw zieke knechten, Heere, onze emeritus predikanten, zegen ook de arbeid van de zending en achtervolg dat werk met uw gunst. Ruiter op het witte paard, ga nog uit, overwinnend. En opdat ge overwonnen, en help ook uw dienaar, die uw woord aan deze plaats te spreken heeft, waar u hem stelde, en waar u hem ook na enige weken weer wederbracht, te midden van het volk, waaraan u hem verbonden hebt. Heere, doe nog ervaren, dat bij u een volheid is, onuitputtelijk, om uw lieve naams, om Jezus wil. Amen. uit Psalm 142 zingen wij samen de versen 2, 4 en 5. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Terwijl we deze versen zingen, 2, 4 en 5 van Psalm 142, krijgt u gelegenheid voor de diaconie en de kerk uw gaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Liefden, wanneer we deze morgen met de hulp des Heren voor de zevende maal over het boek Rut met u willen handelen, kunt u het woord van onze tekst vinden in het u voorgelezen hoofdstuk Rut 3, daarvan de versen 5 tot en met 18. We noemden u Rut 3 van het vijfde vers tot het einde. We lezen nu alleen het negende vers. Daar luidt Gods woord als volgt: en hij zeide, wie zijt gij? En zij zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Tot zover. Wij schrijven onder deze woorden Rut op de dorsvloer. We letten op enkele gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij haar heengaan in de avond. Vervolgens bij haar ervaring te middernacht. Ten slotte bij haar thuiskomst in de morgenstond. Rut op de dorsvloer. We letten op haar heen gaan naar die dorsvloer in de avond, vers 5 tot 7. In de tweede plaats staan we stil bij haar ervaring te middernacht, vers 8 tot 13. Ten slotte bij haar thuiskomst in de morgenstond, vers 14 tot 18. Eens heeft de Heere Jezus in zijn omwandeling op aarde een korte gelijkenis uitgesproken over twee zonen. En de gelijkenis luidde als volgt, dat een vader twee zonen had. En dat hij tot de een zei, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En die jongen antwoordde, ik wil niet. En daarna kreeg hij berouw. En hij ging toch. Daar wordt ons mee getekend, de wereldling, ten tijde van de Heere Jezus, van zijn omwandeling op aarde, de hoeren, de tollenaren, de soldaten onder het leger van, keizer, van de Romeinse keizer, mensen die onder de prediking van Johannes de Doper kwamen en die aanvankelijk met heel hun leven betoonden geen lust te hebben in de dienst des Heren, maar die waarachtig berouw mochten krijgen door het werk van de Heilige Geest. En die gingen in gehoorzaamheid. De Heere zegt verder dat de vader, dezelfde Heer van die wijngaard, tot zijn andere jongen zei, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. En hij zei, ja, Heer, maar hij ging niet. En daar tekent de Heere ons dan mee, de eigengerechtigde Farizeeër, met zijn rechtzinnige belijdenis, die ja zei op het hele woord van God, maar die niet ging. Dus de een weigerde en ging toch, de ander zei dat hij ging en ging niet. Wie heeft nou de wil des vaders gedaan, vroeg de Heere Jezus. En het antwoord was, de eerste, inderdaad. Maar wat we lezen van Rut in het vijfde versje van het hoofdstuk, geliefde, stelt het gedrag van die beide jongens in de schaduw. Want Rut zei tot Naomi, haar schoonmoeder, zo lees ik in vers 5, al wat ge tot me zegt, zal ik doen. Ze zei ja, moeder, en ze ging. Want we lezen in het zesde vers, alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Die opdracht die die vader in die gelijkenis aan die jongens gaf, was heel licht. Je kunt toch niet zeggen dat dat een zware opdracht was. Wanneer een vader, eigenaar van een wijngaard, tegen zijn eigen zonen zegt, jongen, ga eens een poosje in mijn wijngaard werken. Dat is toch niet moeilijk. Dat was geen onaangenaam werk, dat was geen zwaar werk, dat was geen onbillijke opdracht, dat was een lichte en een gemakkelijke opdracht. En de een zei dat hij niet wilde en de ander zei dat hij het zou doen en hij deed het niet. Een zeer gemakkelijke opdracht. Maar stel daar nu eens tegenover de opdracht die Naomi aan Rut gegeven had. Geliefden, een paar weken geleden toen wij hierover spraken, toen zeiden we dat een van de verklaarders daarvan opmerkt dat het bijna een hellevaart voor Rut moet zijn geweest. Haar gang naar de dorsvloer was oneindig veel moeilijker en zwaarder dan haar gang naar de akker, weken en maanden geleden, toen ze daar 's morgens vroeg voor het eerst in dat onbekende Bethlehem naar die akker ging en ze kwam, toevallig, bij geval, naar de mens gesproken, op de akker van Boas terecht. Toen was dat voor haar geen zware gang. Het was wel zwaar werk wat ze moest gaan doen. Maar het viel haar niet zwaar. Haar nagels scheurden, jawel. Na een uur bukken was haar rug bijna gebroken. De zon brandde op haar hoofd. Ze had haar handen al bezeerd en opengehaald aan de brandnetels en de stoppels. Het is allemaal waar. Maar het viel haar niet moeilijk. Die gang naar de akker. Maar die gang naar de dorsvloer was oneindig zwaar. Haar eer stond op het spel. Ze moest zichzelf geheel en al verloochenen. Want denk eens in wat die oude schoonmoeder van haar vroeg. Ze had gevraagd: Rut, ik wil rust voor u zoeken, dat het u wel gaat. En Naomi wist één ding heel goed, geliefde. Rut zou alleen maar rust hebben wanneer ze uiteindelijk met Boas zou trouwen. En Naomi, de oude wijze vrouw, had al lang gemerkt dat er in het hart van Boas genegenheid en liefde was voor de jonge weduwe. Maar hij was een oude weduwnaar. Hij durfde haar niet vragen. En Naomi had al lang gemerkt dat er in het hart van de jonge Rut liefde en genegenheid was voor Boas. Maar ze voelde zich een buitenstaander. Nooit natuurlijk, nooit zou zij als jonge vrouw een oudere man vragen en opzoeken en dingen om zijn hand. Dat kon toch niet. En nu gevoelde Naomi dat nu de tijd rijp was. Dat die twee bij elkaar zouden moeten komen. Boas en Rut. Ze heeft met groot geduld gewacht. De wijze, staat er in Gods woord, zal tijd en wijze weten. En nu kon ze niet langer wachten. Nu was er voor Rut nog maar één weg. De toevlucht nemen tot Boas. Op genade of ongenade. Nu was de tijd rijp. En zo komt er ook in het leven van Gods kinderen, in het genadeleven, een ogenblik, gemeente, dat de tijd rijp is. Dat de zondaar met verloochening van zichzelf en al het zijne de toevlucht neemt in een waar toevluchtnemend geloof tot de borg en tot de zaligmaker. Die tijd moet rijpen, rijpen. Wanneer u in hoofdstuk 1, toen Rut de keuze mocht doen, bij de Jordaan, weet u wel, en toen ze zeggen mocht: uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Wanneer Naomi toen tegen Rut gezegd zou hebben: kind, ge moet met Boas trouwen. Denk u dat Rut dat toen begrepen zou hebben? Dat er plaats voor zou zijn geweest in haar hart? Nee, ze had nog nooit van Boas gehoord. Stapje verder. Toen ze daar die eerste avond thuis kwam van de akker van Boas. En Naomi zou toen gezegd hebben: kind, ge moet met Boas trouwen. Denkt ge dat er dan plaats voor? Nooit toch? Maar de tijd is gerijpt, voelt u? Ze mist hem zo. Ze heeft heel de zomer op zijn akker gearbeid. En soms was hij er niet, maar soms was hij er ook wel. Ze heeft hem lief gekregen, al durft ze dat voor geen duizend werelden te bekennen. En daarnaast, geliefde, de tarweoogst en de gerstenoogst zijn ten einde. De kasten worden leeg, de winter staat voor de deur. En als er nu niets verandert, dan zal ze met alles wat ze nu beleefd heeft, met heel die rijke, onvergetelijke zomer, nog omkomen van de honger in de winter. Want waar moet het brood vandaan komen? Het geld is op en het koren raakt op. En Naomi, geliefde, verstaat al die dingen. En nu is het Naomi die uiteindelijk Rut de weg wijst en zegt: kind, ge moet uzelf verloochenen, ge moet uitgaan naar uw bruidegom, ge moet de toevlucht nemen onder zijn vleugelen en ge moet vragen of hij u huwt, of hij zijn vleugel over u uit wil breiden. En zo zal er ook in het leven der genade een ogenblik komen dat er één, zo'n arme, verlegen, uitgeschudde zondaar op doet staan en doet vluchten naar de borg en middelaar. En wie is dat nou, gemeente? Wie brengt nou in het genadeleven zo'n arme Rut aan de voeten van Boas? Dat doet geen mensenkind. Nee, dat doet geen mensenkind. Geen mens is daartoe bekwaam. De Heere heeft in zijn woord gezegd tijdens zijn omwandeling op aarde: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. En dan gaat de Vader, die gaat die zondaar trekken door de Heilige Geest. En die Geest die zal geen rust vinden totdat die zondaar ligt in de armen van de bruidegom. Totdat Rut onder de vleugelen van Boas toevlucht genomen heeft. Maar wat een zware gang, gemeente. Naomi had gezegd: was u, baat u, zalf u, doe uw klederen aan, uw beste kleed. Ze had gezegd: Rut, als ge nu naar Boas gaat vanavond, om daar op de dorsvloer aan zijn voeten te gaan liggen, dan moet ge daar niet komen in hetzelfde gewaad waarmede ge op zijn akker verkeerde. Dat stoffige, gescheurde kleed waarmee ge aren raapte. Zo niet. Ge moet ook niet aan zijn voeten komen in het kleed waarin je uit Moab gekomen bent, het weduwkleed. Maar als ge nu naar Boas gaat, Rut, dan moet ge dat doen met uw beste kleed. Uw bruidsjurk, trek die nu maar aan. Versier u maar als een bruid die voor haar man wordt toebereid. Is wel een beetje voorbarig, vindt u niet? Beetje ongepast. Moet Rut nu in haar bruidsgewaad de dorsvloer op en zo gaan liggen aan de voeten van Boas? Zou ze met het aantrekken van dat bruidskleed voorzichtigheidshalve niet beter kunnen wachten tot Boas gezegd heeft: ik zal u lossen? Nee, gemeente. Ze moet haar bruidskleed aangaan. Waarom? We hebben het toch even aangestipt vorige keer. Omdat ze naar het woord van God rechtens de bruid van Boas is. Want hij is een losser. En we hebben vorige keer gehoord, geliefde, hoe vreemd het voor ons ook aandoet dat deze jonge vrouw nu de eerste stappen neemt. Hoe vreemd het ons in de oren mogen klinken dat het initiatief niet uitgaat van de man van Boas, maar van de vrouw. Zo is het toch naar het woord van God. Dit was geen gewoon huwelijk. Dit was niet een huwelijk zoals dat gebruikelijk plaatsvindt tussen twee jonge mensen. Dan gaat het doorgaans van de man uit. Hij is de eerste die vraagt. Maar dit was een schriftuurlijke zaak. Rut had recht gelost te worden. Ze had, gemeente, mag ik het zo zeggen, ze had een Bijbels recht om de vrouw van Boas te worden. En daarom moet ze haar bruidskleed aandoen. Dat was dus van Rut, geliefde, geen hoogmoed, geen vooruitlopen, geen brutaliteit. Maar dat was van Rut, ja, zegt u het eens, wat was dat nou? Wat was dat nu toen ze met haar bruidsjurk op die dorsvloer wandelde? Dat was geloof. Dat was een geloofsdaad. En het geloof, geliefde, dat sluit altijd naar het woord van Johannes Calvijn de ogen en het opent de oren. Begrijpt u wat dat betekent? Dat geloof, dat sluit de ogen, dat ziet niet op de omstandigheden, dat ziet niet op zichzelf, maar het geloof opent de oren en zakt en zinkt op het woord van God alleen. Zo moet gegaan, Rut. En al zo ging ze af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Het zal wel gestormd hebben in dat jonge hart, denk u niet? Toen daar de schemering viel, in het oosten schemert het niet zo lang. Donker valt spoedig in. En toen ze daar in het donker het huis verliet van haar schoonmoeder en stil wegsloop, voorzichtig, dat niemand haar zag, straatverlichting was er toen nog niet, en in haar bruidsgewaad in de avondkoude zich spoedde naar de akker van Boas. En daar zag ze vanuit de verte reeds allerlei lichten op die akker. Boas was aan het eten en aan het drinken. De dorsvloer was een stukje van de akker dat wat hoger lag dan de omringende velden, dat plat getrapt was, vaak ook met stenen geplaveid. En wanneer het dan avond werd in Israël, dan stak de wind op. En juist in de avondschemering kon men dorsen en vooral wannen, het kaf scheiden van het koren. Dan stond men daar bij tientallen met de wan in de hand en men wierp dan die zeef, men schudde dan die zeef, zodat het koren omhoog vloog en die avondwind die nam dan het kaf mee en de korrels vielen terug in de wan. En dat had Boas nu vanavond gedaan met zijn knechten. Ze hadden staan wannen op de dorsvloer. En nu is dat voorbij, het is laat in de avond geworden en men gebruikt nu nog een maaltijd. Men eet en men drinkt rondom het vuur. En dan zien we zo in de schaduwen van dat vuur op de achtergrond die Rut. Wat zal er in haar ziel zijn omgegaan? Deze nacht zou de beslissing vallen over haar toekomst, over haar leven. Deze nacht zou ze als een hoer smadelijk worden weggejaagd van de dorsvloer. Of ze zou deze nacht uit Boas mond mogen horen dat hij haar huwen zou. Het gaat erop of eronder. Dat voelt u, gemeente. Wat zal het in haar ziel hebben gestormd? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop me gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar staat ze, kunt u begrijpen wat het voor een vrouw is, om zich neer te leggen aan de voeten van een man, dan een ellendige buitenlandse Moabitische, die buiten het verbond staat, buiten Israël. Wat heeft ze Boas te geven? Niets toch? Ze staat toch met lege handen? Jawel, jawel, Rut. Maar het woord van God is aan uw zijde. En dat woord van God zegt dat hij de losser is. O geliefde, zo vertoont zij het beeld van de zondaar, die in een toevluchtnemend geloof uitgaat tot de middelaar. Als nu Boas, zo lees ik in het zevende vers, gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Eén voor één zoeken de knechten nu een plekje op om te slapen. Morgenochtend vroeg, als de ochtendwind weer waaien zal, zal het wannen worden voortgezet. En Boas ziet daar al en Rut ziet daar al die mannen uiteengaan. En ze herinnert zich hoe Naomi gezegd had tegen haar dat zij zou merken op de plaats waar hij zou gaan liggen, Naomi had gezegd, kind, zorg dat u niet vergist. Dat ge in het donker niet per ongeluk aan de voeten van een ander gaat liggen. Maar merk goed op hem, houd hem in het oog. Laat uw oog niet van hem wijken, niet van hem afdwalen. Houd hem in het oog. Wat een goede raad, geliefde. Ook voor bekommerde zielen. En zo merkt Rut waar Boas liggen gaat. Hij gaat achter een hoop, een garf liggen die daar nog staat op het land. Om wat beschut te zijn tegen de koelte van de nacht. We weten immers dat Jacob, die bij zijn oom Laban gewerkt had, niet alleen gesproken had over de hitte van de dag die hij verdragen had, maar ook over de koude van de nacht. En dan wacht ze nog een tijd, geliefde. En als dan alles stil is, ze heeft nog wel een uur gewacht, denk ik. En het is misschien 11 uur in de avond geworden. Dan komt ze stillekens bij de garf waar Boas ligt te slapen onder een deken. En ze tilt de deken op aan zijn voeteneind. En ze gaat aan zijn voeten liggen en trekt de deken over zich heen. O, wat zal haar ziel hebben gebeefd en haar hart hebben gebonst. Maar Boas merkt het niet. Hij slaapt door. En toen is er een uur gekomen, gemeente, die ik moeilijk beschrijven kan. Uur waarin Rut, met angstige spanning in haar ziel, bevend over al haar leden, slapeloos, heeft gelegen aan het voeteneind van Boas onder een stukje van zijn deken en heeft moeten wachten tot hij wakker werd. Maar ik weet wel, geliefde, dat er ook in het leven van Gods kerk zo'n tijd kan zijn dat ze niets meer over hebben. Dat ze zich als een ellendig arm schepsel waarnemen. Dat ze weten dat het van hem vandaan komen moet. En dat ze niet anders kunnen dan maar liggen aan de voeten van die meerdere Boas, maar dat hij zich slapende houdt. Kent ge dat ook in uw leven? Een slapende Jezus. O, er staat in de Bijbel dat hij Israëls wachten niet sluimert en niet slaapt. Het is waar hoor, maar we bedoelen daar natuurlijk mee een tijd dat hij zich zo stil houdt. Zo verborgen. Een tijd dat Gods kind de ziel als water kan uitgieten aan zijn voeten. En niet aflaat hand en oog op te heffen naar omhoog. Maar hij antwoordt niet. Hij houdt zich stil. Hij houdt zich alsof hij slaapt. De hemel van koper. De aarde van ijzer. Toch is ze niet weggegaan. Ze bleef maar liggen aan zijn voeten. En ik zou geen betere raad kunnen geven aan zulke zielen in ons midden, die het waarlijk om Christus te doen is, maar die ervaren moeten dat hij zwijgt op hun tranen en dat hij niet schijnt te horen naar hun kermen. Ik zou geen andere raad kunnen geven dan blijf maar liggen. Blijf maar liggen tot hij ontwaakt en tot hij spreekt. Maar het is een uur geweest die voor haar waarneming wel een nacht heeft geduurd. Haar heen gaan in de avond. De tweede gedachte sprak van haar ervaring te middernacht. We lezen in vers 8. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep en ziet een vrouw lag aan zijn voetdeksel. Hij voelt iets ongewoons, een beweging. Boas schrikt wakker en merkt dat er iemand vlakbij hem is. En hij gevoelt, het is een vrouw. Hij ontstelt en hij zegt, wie zijt gij? Hier treft ons wat in Boas, gemeente. Ik denk dat menige man, wanneer hij zo'n ervaring gehad zou hebben op de dorsvloer in Israël, dat menige man of zich op een schandelijke manier zou hebben misdragen, of verontwaardigd gezegd zou hebben, wat doet u hier? Een vrouw onder mijn deken, aan mijn voetdeksel, maak dat ge wegkomt. Zowel het een als het ander komt voort, geliefde. schandelijke misbruik en aan de andere kant het onverhoord oordelen. Boas voelt dat er een vrouw aan zijn voeteneind ligt en dat was heel ongebruikelijk op de dorsvloer. Dat gebeurde niet in Israël, dat deed men niet. Toch oordeelt hij niet voordat hij gehoord heeft en hij vraagt: wie zijt gij? Er ligt een les in, gemeente, ook voor het kerkelijk leven, ook voor ons. Er kunnen zich van die gevallen voordoen in de gemeente, dat iemand in opspraak komt en dat wij ons oordeel al klaar hebben. Zonder dat we geluisterd hebben, zonder dat we weten hoe de zaak nou recht ligt, maar dat we al geoordeeld hebben, zonder dat we gehoord hebben. Laat ons toch voorzichtig zijn, geliefde. Boas vraagt: wie zijt ge? Met andere woorden, wat doet ge hier? Wie bent ge toch dat ge me hier ontmoet op deze plaats? En zij zeide, ja, wat moet ze nu zeggen, geliefde? Wie zijt ge? Wat moet een zondaar nou zeggen als Christus dat aan hem vraagt? Als de Heere na zo lang wachten, zoveel klagen en zoveel kermen, als de Heere dan eindelijk als het ware ontwaakt en vraagt: wie zijt ge? Kon ze nou maar wat goeds zeggen, geliefde. Kon ze nou maar zeggen: ik ben een Israëlitische jonge vrouw die hoor bij uw volk. Ik ben een deugdzaam meisje dat in Israël is ingelijfd. Ze kan alleen maar zeggen: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Ik ben Rut. En in die drie woorden, geliefde, ligt alles verklaard. Haar afkomst uit een heidens land, haar onkunde aangaande de dienst van Israëls God, haar buiten het verbond staan. Ik ben Rut. Verder kan ze het niet brengen. Rut, uw dienstmaagd. Niet uw bruid, niet uw toekomstige vrouw. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. En daar komt ze openbaar aan Boas' voeten zoals ze waarlijk is. Er is toch wat voor nodig, geliefde, om een zondaar werkelijk op die plaats te krijgen. Dat hij zondaar is, verloren zondaar is en eerlijk voor de dag komt, zoals die zich voor Gods aangezicht waarneemt. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Het beeld van een vogel die de vleugel beschermend en bedekkend uitbreidt over haar jongeren, over haar jongen. De Heere heeft het in het Nieuwe Testament toch immers gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kieken zonder de vleugelen vergaderd, doch gij hebt niet gewild. Zolang zo'n jong kuikentje niet onder de vleugelen van de moeder is, is het in gevaar. Het heeft geen bedekking, het heeft geen verzorging. En Rut wil als het ware zeggen: o, mijn heer Boas, ik heb geen verzorging, ik heb niemand die voor me zorgt. Er is niemand die zich over me ontfermt. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Kennen wij dat leven, gemeente, voor ons eigen leven, dat ge u voelt zoals een kuikentje dat onder de vleugelen van de moeder vandaan is? Geen bedekking, geen bewaring, geen schild dat u beschermt. Er is een volk dat over de wereld gaat, geliefden, en dat zich ongeborgen weet, ongered, zonder gerechtigheid, zonder bedekking van hun naaktheid, dat zich in dodelijk gevaar gevoelt, elke dag en elke nacht opnieuw. Het wil wat zeggen, gemeente, buiten God te leven, geen borg te hebben, naar een ontzaglijke eeuwigheid op reis te zijn, elk ogenblik te kunnen sterven. Die broze draad, die kan elke minuut worden doorgeknipt, daar hoeft geen ziekbed aan te pas te komen.
En dan zonder verberging, zonder bedekking voor de Heere te moeten verschijnen. Dat wil wat zeggen. En och, wat een voorrecht dan. Wanneer de Heilige Geest de ogen ontsluit voor die meerdere van Boas. En wij beseffen dat de enige verberging tegen de wind en de schaduw tegen de hitte alleen maar komen kan wanneer hij zijn vleugel behoedend en bedekkend en bewarend over ons uitbreidt. En hij zeide, en waar valt dat antwoord mee? Gezegend zijt ge den Heere, mijn dochter. Ge hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste. Terwijl ge geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. Boas ontroert tot in diepst van zijn hart. Hij is weduwnaar en waarschijnlijk een oud man. Daarom heeft hij Rut ook niet willen vragen. Het leeftijdsverschil tussen die beiden zal aanzienlijk zijn geweest. En nu beseft hij waarom Rut hier ligt. Het is haar niet te doen om met hem te huwen uit hartstocht. Er worden heel wat huwelijken gesloten, gemeente, jonge mensen, uit hartstocht, uit verliefdheid. Dan gaat het om het lichaam van de ander. Terwijl er geen wezenlijke betrekking is op de persoon van de ander. En als dat lichaam ziek wordt, of als dat lichaam van de ander gebrekkig wordt, of als het oud wordt, dan komt er een dag, dan zijn we op elkaar uitgekeken, gemeente. Dat is het einde van een huwelijk uit hartstocht. Dat eindigt altijd ellendig. En Boas beseft dat Rut niet naar hem toegekomen is uit hartstocht. Hij is een oude man. Ze had zo jonge mannen kunnen krijgen in Bethlehem. Want het hele dorp sprak over haar gemeente. Ze weet waarom, hij weet waarom ze naar hem toegekomen is. Om gelost te worden. Ze wilde met haar huwelijk in het spoor gaan van Gods woord. En als je nou zo met elkaar mag trouwen, jonge mensen, en je mag zo verkering hebben, niet uit hartstocht, maar dat je in het spoor wil gaan van het heilig woord van God. En ook je verkeringstijd en je verlovingstijd zorgt voor je eer. En je ongerept voor elkander bewaren wilt, tot de dag van de bruiloft, daar komt de Heere in mee. Maar als we voor het huwelijk, als man en vrouw met elkaar leven, en we leren ons niet te beheersen, dan is de kroon van je huwelijk af. Dan is de geur en de fleur eraf. Daar komt de Heere je in tegen. Smeek dan of je ook in de omgang met elkaar je mag laten leiden door Gods woord. Dat is een veilig kompas. En Rut heeft zich niet laten leiden uit hartstocht. Ze heeft zich niet laten bekoren door het gezicht van een jonge man uit Bethlehem. Maar ze weet dat ze in deze weg waarin ze nu gaat, het woord van God aan haar zijde heeft. En daarom zegt Boas, gezegend zijt ge den Heere, mijn dochter. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. En daar braken de banden voor die jonge vrouw, geliefde. O, ze zal het uitgesnikt hebben. Al wat u gezegd hebt, zal ik u doen. Dat betekent, geliefde, dat hij belooft, nu belooft, dat hij haar lossen zal. Dat hij al haar armoede zal veranderen in een onpeilbare rijkdom. Dat hij de schuld van haar leven weg zal nemen. En dat hij haar druk wil veranderen in geluk. Maar wanneer hij zegt, al wat u gezegd hebt, zal ik u doen. Dan betekent het ook dat hij haar huwen zal. Dat ze rust zal vinden in zijn huis. Dat ze vrede zal vinden onder zijn vleugelen. Hier braken de banden, geliefde. Boas belofte. En hij is geen man dat hij liegen zou. geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Nu dan. En dan neemt zijn woord plotseling een onverwachte wending. Nu dan weliswaar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Wat is dat nou? Het ene ogenblik springt haar hart van blijdschap op. Hij wil haar huwen. Hij wil haar lossen. En ze ziet zich al in gedachten aan zijn arm ter bruiloft treden. Boas bruid. Het andere ogenblik is het of Boas een ontzaglijke domper erop zet. En hij zegt, kind, gij hebt gezegd, ik ben de losser. Maar dat is niet waar. Ik ben een losser. Maar daar is nog een losser. Nader dan ik. En ook kan ik wel met je trouwen, Rut. Dat is wel mogelijk. Maar dan wordt er aan het recht niet genoeg gedaan. Dan wordt het recht der wet niet vervuld. Dan wordt de eis van Gods woord niet voldaan. Dan zal ik je wel huwen. Maar ik zou je nooit kunnen lossen. Dan zult ge altijd arm en ellendig moeten blijven. O Rut, ik wil je lossen. Ik beloof dat ik je zal lossen. Maar nooit buiten het recht van Gods woord om. Dat is een teleurstelling, geliefde. Er is nog een andere man die Rut helemaal niet kent. Ze kent zijn naam niet eens. En dan zegt Boas tegen haar, blijf deze nacht over. En morgenochtend zal het geschieden als hij u lost. Dat zal ik hem vragen. Goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen. Hij doet er nog een eed op, zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. En Boas zegt dat schijnbaar zo makkelijk als hij u lost. Laat hem lossen. Maar dat is wat, geliefde. Dat betekent als die man ja zegt en hij wil haar lossen, dat hij haar ook wil huwen. Dat betekent dat ze met een vreemde man zal moeten huwen, voor wie ze geen liefde voelt, die ze nooit heeft ontmoet. En een plotselinge inktzwarte schaduw strijkt over haar ziel. En zo, gemeente, na een avond vol spanning en zorgen, beven en sidderen, na een uur aan zijn voeten te liggen met een bonzend hart, na dat ontwaken van Boas, na die wonderlijke belofte, alles wat je gevraagd hebt zal ik doen, na die aanvankelijke zielsverheugende blijdschap, plotseling die ontzettende domper. Alles schijnt weer op losse schroeven te komen. Weet je waar ik aan denken moet, gemeente? Aan de vijfde zondag van onze catechismus. Daar is de zondaar gebracht tot een waarachtig buigen onder Gods voeten. Hij heeft zichzelf ervoor overgekregen, net als Rut hier. Hij weet nu wat het is om het met de Heere eens te mogen worden. En dan hoor ik zo van de lippen van die zondaar, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er nog een weg om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dan mag ik het met eerbied zeggen, schijnbaar, die domper, dan is het antwoord niet ja, die weg is er hoor, Jezus Christus is de losser. Maar dan is het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Daar is nog een nadere losser. Wat is die nadere losser dan? Gods heilige wet. En zoals Rut daar totaal geen erg in had, gemeente, zo moet ook het oog van Gods kind eraan ontdekt worden dat er nog een nadere losser is. De wet, de heilige wet der zeden, die is nader dan Christus. Want die wet is de wet van het werkverbond, geliefde. De Heere heeft in het paradijs gezegd, doe dat en gij zult leven. Wij konden toen in een weg van gehoorzaamheid de gerechtigheid verwerven. Het kon. En nu is dat werkverbond wel verbroken. We hopen daar nog wel op terug te komen. Die losser kan ons niet meer lossen. Nee, dat is waar. Hij kan het niet meer, maar hij is er nog wel. Die eis van Gods heilige wet, die is er nog wel. Die rust op ons, op een ieder van ons. Doe dat, doe dat. En gij zult leven. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Die wet eist volmaakte gehoorzaamheid. Ze kan ons niet meer lossen. Dat is wat anders. Dat zullen we nog wel horen. Maar ze heeft wel een recht op ons. En geliefde, nou wil de Heere Jezus ons alleen maar lossen als die eerste losser afstand van ons doet. En als die eerste losser ons niet lossen wil. Die eerste losser die eist een volmaakte blanke gehoorzaamheid. En dan wil die ons lossen. En als we die volmaakte gehoorzaamheid op kunnen brengen, dan lost die ons. Maar al is er maar één vuile gedachte in ons hele leven, dan wil die ons niet lossen. En daar heb je nou het verschil tussen de eerste losser en de tweede. De eerste losser zal straks in de poort zeggen, die akker wil ik wel hebben, ja. Maar die rut wil ik niet hebben. Dat is een Moabitische. Moet ik daarmee trouwen? Ik denk er niet over, trek mijn schoen maar uit. Die schande draag ik wel. En Boas die zegt, die akker dat is maar bijzaak. Maar ik wil die rut hebben. Die Moabitische, die buitenstaander. En zo zegt Gods heilige wet, gemeente, ik wil je wel lossen. Als je volmaakt gehoorzaam aan me bent, dan wil ik je hebben. Maar dan moet er ook zelfs geen vuile gedachte in uw hart ooit zijn opgeklommen. Dan wil ik je hebben. Maar weet je wat die tweede losser nou zegt? Die tweede losser die zegt tegen zijn volk, ik wil je hebben. Al had je al de zonden van Adams nakroost samengebonden. Al zou je zwart zijn van je hoofd tot aan je voeten. O, al drukt een last van plagen niet te dragen. Je schouders naar beneden. Ik wil je hebben. Voel je het verschil, gemeente? Maar eerst, en zo is het ook in het genadeleven, eerst moet die eerste losser afstand doen. Mag ik het zeggen met Romeinen 7, met Paulus' woorden. Die eerste man die moet sterven. Dan is de weg open voor de tweede losser. En zo ligt er het dan aan zijn voeten, geliefde, tot aan de morgenstond. We gaan naar de derde gedachte. We zingen met elkaar uit Psalm 130. En dan zingen we alleen het derde versie. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En wat daar volgt, in Psalm 130, vers 3. Wat denkt u, zou er nog verschil geweest zijn, gemeente, tussen dat liggen van Rut aan de voeten van Boas 's avonds voor hij wakker werd en dat liggen aan zijn voeten nadat hij wakker geworden was? Daar is een groot verschil geweest. Weet u wat er tussen lag? Daartussen lag dat woord van Boas: al wat u gezegd hebt, zal ik u doen. En nu ligt ze daar. Het is wonderlijk. Hij heeft niet tegen haar gezegd: ga nou maar gauw naar huis, voordat iemand ons ziet. En blijf nou maar niet hier liggen. Nee, hij heeft gezegd: leg u neder, mijn dochter, tot aan de morgenstond. Blijf deze nacht over. Boas beseft heel goed, geliefde, in de eerste plaats hoe dodelijk vermoeid Rut is. Na al de spanning van de voorafgaande uren. Na al wat ze doormaakt en doorworsteld heeft. In de tweede plaats begrijpt hij ook heel goed hoe teleurgesteld en geschokt ze is. Door wat hij gezegd heeft over die nadere losser. En als hij ze nou naar huis zou sturen, gemeente, dan zou ze naar huis gaan met een verward hart, benauwd en bang. En dat wil hij niet. Hij zegt: kind, leg u maar neder tot aan de morgenstond. En daarmee stelt hij als het ware haar gerust. Want geliefde, zolang ze hem ziet en zolang ze bij hem is, is ze betrekkelijk rustig. Wel nu, zo hebben ze de nacht doorgebracht. Eerbaar. Blijf deze nacht over. Alzo, zo lees ik in vers 14... lag ze neder aan zijn voedeksel tot de morgen toe. En hij stond op, eer dat de een de ander kennen kon. Dat wil zeggen, toen het nog donker was. Ze zullen beide niet veel hebben geslapen. En wanneer Boas aan de oostelijke kim de eerste tekenen ziet naderen van de komende dageraad, dan staat hij op. Het is nog aardedonker. Niemand kan een ander nog herkennen. En hij stond op. Want hij zeide: het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Gemeente, die twee hebben elkander die nacht niet aangeraakt met geen vinger. Ze hebben een eerlijk geweten voor God en voor elkaar. En toch zegt Boas: Rut, ga nou naar huis als het nog donker is. Hij wil ook alle schijn des kwaads vermijden. En daar ligt weer een les voor ons in, gemeente. Het kan zijn dat we voor onszelf weten dat we in een eerlijke weg zijn. En dat we voor zover dat mogelijk is voor God en voor de mensen een vrij geweten hebben. En dat er toch dingen zijn die we niet moeten doen. Om de schijn des kwaads daarin te vermijden. Hier hebben we het schriftuurlijke voorbeeld. Het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Want al wist Boas hoe die de nacht had doorgebracht, al wist ook Rut hoe ze aan zijn voedeksel gelegen had, stel u voor dat een van Boas' jongens Rut ziet gaan. Wat zou die jongen gezegd hebben? Die baas van mij, dat is wel een man met mooie woorden. Het is wel een christen met zijn woorden. Maar nou weet ik wat hij 's nachts doet. En dan zou Gods naam en zaak onnoemelijke schade hebben geleden. En daarom, geliefden, het worden niet bekend. Geef uw sluier eens aan, zegt hij. En dan neemt ze de sluier, ze is gesluierd, zoals een bruid, naar Boas gegaan. En die houdt ze op. En dan meet hij 6 maten gerst. En hij legde ze op haar. En daarna ging hij in de stad. En zij gaat naar huis. 6 maten gerst. En die heeft ze niet uit hoeven kloppen, gemeente. Net als die eerste gerst. Weet u nog, 's avonds, toen moest ze met zo'n lange stok op die gerst slaan, omdat de korrels eraf zouden vliegen en het kaf en het stro van de gerst gescheiden zouden worden. Wat ze zelf geraapt had, daar was heel wat bij dat waardeloos was. Maar wat ze van Boas zelf krijgt, dat is pure gerst. Daar hoeft ze niet meer schiftend en ziftend doorheen.
Dat hoeft niet gewannen en dat hoeft niet gedorst te worden. Nee, geliefden, dat is puur, volmaakt. En zo is het ook wat de zondaar van Christus zelf krijgt. Dat is volkomen, dat is volmaakt.
En zo gaat ze naar huis. 6 maten gerst. Waarom doet Boas dat nou? In de eerste plaats mogen we zeggen om haar nog eens zijn liefde te doen blijken. In de tweede plaats om haar een wenk te geven dat ze nou thuis moet blijven en niet meer buiten de deur moet komen. Dat ze nu wachten moet, geen brood moet proberen te kopen, niet weer opnieuw op de akker moet proberen te komen of te zien of er toch nog wat te halen is. Ze moet thuis blijven en leven van wat hij haar nu geeft. Maar ook, geliefde, zijn die 6 maten gerst een teken voor Naomi. Om Naomi een wenk te geven dat hij de lossersplicht vervullen wil. Want hij denkt ook aan die oude moeder daar in huis. En hij mat 6 maten gerst. Waarom geen 5? Waarom geen 7? De verklaarders zijn eensgezind in haar oordeel. Rut zal het wel niet begrepen hebben, gemeente, maar Naomi wel. 6 maten, 6 is in de Bijbel het getal van de arbeid. Hij wil als het ware zeggen, Rut, uw arbeid loopt ten einde. De rust komt aan. Leef nou nog van deze 6 maten. Straks komt de Sabbat, waarin gerust zult vinden. En daarom mat hij 6 maten gerst. Daar komt ze in de schemering bij het huisje van moeder aan. En ze doet de deur open. En die moeder is niet naar bed geweest, dat geloof ik niet, gemeente. Blijkt dat zo klaar wakker is. Wie zijt gij, mijn dochter? Dat is een vreemde vraag. Wie zijt gij, met andere woorden, wie is er aan de deur? Mijn dochter, met andere woorden, ik weet wel wie u bent Rut. Wie vraagt dat nou? Wie zijt gij, mijn dochter? Sommige verklaarders menen dat vanwege de schemering Naomi met haar oude ogen Rut niet gelijk herkend heeft. Maar ze heeft haar wel herkend, ze zegt, mijn dochter. Wie zijt gij? Dat is een hele diepe, inhoudrijke vraag, gemeente. Naomi wil als het ware zeggen, wie ben je nou, kind? Wat is er vannacht gebeurd? Ben je nou de bruid van Boas? Of ben je nou nog altijd Rut, de Moabitische? Sta je nog voor eigen rekening? Of heeft hij als zijn bruid gevraagd? Lig je voor zijn rekening? Wie zijt gij? Mag ik die vraag eens doorgeven aan u, geliefde toehoorders? Als de Heer het nu eens vanmorgen aan u vroeg, wie zijt gij? Eén van beide, nog voor eigen rekening, met alles misschien wat u meegemaakt heeft. Misschien kunt ge zo in het boek van Rut heel wat stappen zetten, dat ge zegt, ja, 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 dat weet ik ook uit eigen leven, uit eigen ervaring. Dat rapen op die akker, dat zitten aan die dis, dat hongeren en dorsten naar een borg, dat ten einde komen van de oogst. Dat toevlucht nemen tot hem, dat liggen aan zijn voeten. Misschien zijn er ons die heel ver mee konden komen, geliefde. Maar wie ben je nu? En dan is het antwoord, of de bruid van Christus. Of nog altijd de Moabitische. Er is geen middenweg. Er is geen tussenweg. Wie zijt gij? En wat moet Rut dan zeggen? Ze staat verlegen. Ze is in wezen, gemeente, nog altijd Rut, de Moabitische. Ja, ze heeft wel de onuitsprekelijk zoete belofte. Al wat je gevraagd hebt, zal ik je doen. Ze heeft de belofte van de bruidegom. Maar ze heeft de bruidegom van de belofte nog niet. Wie zijt ge, mijn dochter? En ze weet in haar verlegenheid niet zo gauw wat ze zeggen moet. En daarom zegt ze, ze verhaalde haar alles. Wat die man haar gedaan had. Ook zeide ze, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven. Want hij zei tot mij, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. 6 maten gerst. En Naomi begrijpt. Ze begrijpt. Toen zeide Naomi, en dat is een heel wonderlijke raad. Zit stil, mijn dochter, totdat ge weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Zit stil. Wat denk u, zou dat een makkelijke opdracht geweest zijn? Stilzitten. Misschien zegt ge, ja, licht. Dat is toch niet moeilijk? Nee, dat is in het natuurlijke niet moeilijk, stilzitten, geliefde. Maar weet ge dat er in het geestelijke niets zo moeilijk is als stilzitten? We zijn allemaal in het werkhuis geboren. En aanvankelijk bestaat het leven der genade in veel werken, geliefde. Rut heeft de nagelriemen kapot geraapt. Ze heeft haar rug bijna stuk geraapt. Haar hoofd is verbrand schier door de zon. Wat heeft ze gewerkt? En dat werken viel haar niet zwaar. Maar nou moet ze stilzitten. Afwachten. Nee, niet afwachten. Mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op den Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Op de knieën, Rut. Nou niet meer werken. Nu het geheim leren verstaan. Laat u zaligen. Hij zal werken. Gij zult stil zijn. Stilzitten zal uw sterkte zijn. O, wat een gezegende oefening. In het leven der genade, als zo'n uitgewerkte zondaar, al is die nog niet verlost, al is die de bruid van Christus nog niet, maar het is over mag geven in zijn handen en hem mag laten werken, steunend en rustend op zijn belofte. Ja, gemeente, het luistert heel nauw in het leven der genade. Daar zijn mensen die hebben een belofte gekregen, zeggen zij, en daar leven ze nu uit en daar rusten ze op. En dat duurt bij sommigen misschien al 15 of 20 jaar. Ik heb wel eens zo'n man ontmoet, gemeente, ik geloof toch dat het een kind van God was. En ik vroeg aan hem, maar kun je dat nou altijd mee stellen? Wat de Heere 20 jaar geleden sprak. En toen zei die man, ik hoop op zijn woord. Maar er waren geen werkzaamheden meer. Er was geen onrust meer. Er waren geen werkzaamheden met betrekking tot Christus. Nee, dat is niet dat ware stilzitten. Dat is niet dat ware rustige liefden. Dan zijn we met onze armoede rijk geworden. Nee, maar er is ook een ander rusten. Dat is een rustige liefde. Dat is een betrouwen, een zakken en een zinken op het woord van God. En zo heeft Rut de morgen doorgebracht. Het zal een zeer spannende morgen voor haar geweest zijn. Naomi had meer geloof dan Rut, denk ik. Naomi wist, die man zal niet rusten. En Rut moest nou leren, gemeente, de zaak uit handen te geven. En de zaak te leggen in de handen van Boas. En het hem te laten volvoeren. Maar 1 ding vergat ze niet. 1 ding kon geen leed uit haar geheugen wissen. En dat was wat hij tegen haar gezegd had. Te middernacht. Alles wat u gezegd hebt, zal ik doen. Amen. Heere, mocht ge genadig uw woord willen heiligen. De gangen van Rut op de dorsvloer van Boas. Schaduw en beeld van de gangen van uw volk in een toevluchtnemend geloof. We hebben er iets van mogen beluisteren. Doe verzoening over het gebrekkige, het zondige aan onze kant. Heilig wat van u mocht zijn geweest. Breng ons in de middag weer samen onder uw getuigenis. En Heere, laat er toch een diep en een levend besef in onze harten zijn, dat er een borg is die zijn vleugelen over ons uit moet breiden, wiens bruid wij moeten worden, wil het wel met ons zijn voor die grote eeuwigheid. Om Jezus willen. Amen. Namens de kerkenraad delen we u nog mede dat volgende week zondag, in verband met de aanstaande bediening van het heilig avondmaal, in de morgendienst een voorbereidingspredikatie gehouden zal worden. De eerste huwelijksafkondiging van Cornelia, van Cornelis Adriaan Eversen en van Cornelia Adriana Vos. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de scholengemeenschap De Drie Star. De slotzang is het vierde versje van Psalm 62. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil en wat daar volgt. Gaat thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.